Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Bij ons op vrijdag de 13e, jawel, hij durft het aan, Jos Versteeg van Insinger-Gillissen, om het deze week te hebben over beleggen in medische technologie. Want wat vroeger science fiction was, komt steeds dichterbij of wordt werkelijkheid. Denk aan slimme contactlenzen die kanker kunnen opsporen, onderhuidse chips met erop complete medische patiëntendossiers, zorgrobots die steeds meer taken van mensen overnemen, en natuurlijk geavanceerde fitnesstrackers die de hele dag je gezondheid monitoren.
Oh, zo irritant. Ik heb die watch heb ik inmiddels aan de kant gelegd.
Ik hoor dat van meer mensen inderdaad.
Ja, die rondjes die je moet lopen. Dat had ik nooit vol. En inmiddels hebben dus ook die grote techbedrijven deze nieuwe goudmijn ontdekt. Bedrijven als Alphabet, Apple, Microsoft en Amazon die maken een opmars in de gezondheidszorg. Voor Big Tech is de gezondheidszorg dan ook big business. En in deze aflevering hoor je hoe je als belegger kunt profiteren van al die innovaties. En Jelle, jij noemde net allemaal best wel futuristische voorbeelden. En ik denk dat goed laat zien hoe divers die sector is. Jos, wat voor bedrijven vallen er allemaal onder die sector medische technologie?
Ja, eigenlijk de brede indeling is de farmaceuten. Mm-hmm. Die dus echt de medicijnen ontwikkelen. En de health tech bedrijven. Ja. De bedrijven die meer de apparaten maken. Zoals grote scanners of allerlei andere systemen.
Maar dan vallen ook dit soort hele futuristische dingen dan onder. Contactlenzen en chips. En,
die springen er niet echt uit binnen die sector. Hè. Dat zijn mm-hmm. vaak kleine, heel specialistische bedrijven. Ja. Maar je hebt een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk al meer dan 100 jaar bestaan. En geleidelijk aan steeds breder zijn geworden. Een van de voorbeelden van is Medtronic. Die kennen we allemaal van de pacemakers. En die bedrijven die hebben een behoorlijke positie verworven. Zeker in Amerika. Want dat is, als je het over healthcare hebt, de belangrijkste markt.
En jij bent, zo heb ik mij laten vertellen, best wel enthousiast over dit soort aandelen. Waarom? Neem ons eens mee in dat enthousiasme.
Ja, die healthcare, kijk, het is een hele aantrekkelijke markt. We weten allemaal dat de bevolking vergrijst. Mm-hmm. Dus er komen steeds meer kosten voor gezondheidszorg. Ja, daar speelt natuurlijk ook tegenin dat voor overheden dat steeds duurder wordt. Dus die doen er ook alles aan om die kosten naar beneden te krijgen. Maar ja, veel van die bedrijven die zorgen er ook voor dat je die kosten ook naar beneden kan krijgen. Ik vergeet trouwens nog één sector die er ook een beetje binnenvalt, die wat specifiek is. Dat is onder andere United Health, allerlei bedrijven op het gebied van zorgverzekeringen en bedrijven die de efficiëntie in de gezondheidszorg beter maken. United Health is een heel goed bedrijf.
Ja, sommige bedrijven bundelen dat ook heel goed. Jelle, straks meer daarover.
Ja, en dan hoor je waar Jos in gelooft en waar jij als luisteraar je geld op moet inzetten.
En kloppen we straks, als we ziek zijn, ook aan bij die techreuzen als Google en Amazon.
Maar we beginnen met het nieuws dat je deze week niet had mogen missen.
Na 9 jaar dalen de huizenprijzen weer. Niet zo'n beetje ook. Woningen zijn 6,4% goedkoper dan een jaar geleden. En volgens kredietverzekeraar Allianz Trade is de tijd van almaar stijgende huizenprijzen nu definitief voorbij.
Er is in het algemeen zoveel liquiditeit in de markt gepompt door bijna het gratis geld dat eigenlijk de markt kunstmatig is opgeblazen.
Goed nieuws, er komt geen recessie in Europa dit jaar, denken althans de economen van Goldman Sachs.
En dat is toch inderdaad goed nieuws, want we gingen toch uit van een somber scenario. Nou, dat valt dus kennelijk enorm mee.
Jack Ma die heeft de macht uit handen gegeven bij Ant Group.
The firm's shareholders agreed to implement a series of adjustments that will see Jack Ma give up most of its voting rights. According to an announcement by the company, Ant Group will give 10 individuals, including the founder, management and staff, voting rights independently and effectively remove Jack Ma's voting control of the firm.
De luxe automerken braken records. Rolls-Royce, Bentley, Bugatti en ook Porsche verkochten meer auto's vorig jaar, ondanks die hoge inflatie. Vooral de Cayenne deed het goed.
Is dit ding zo ongelooflijk asociaal snel? Het is natuurlijk een flatgebouw qua luchtweerstand, maar tot aan 200 km per uur is het gewoon alsof niks hem kan tegenhouden.
Waar het minder goed ging was bij de Zwitserse centrale bank, want die bank die heeft een beroerd jaar achter de rug.
The Swiss central bank just posted its biggest loss in its entire 116-year history.
Een verlies van, ja, hou je vast, 132 miljoen euro.
Ja, bij chipmaker TSMC ging het beter. Dat bedrijf heeft een recordwinst geboekt afgelopen kwartaal. 9 miljard euro, dat is een stijging van 78% in een jaar tijd.
Their margins are amazing. They're doing very, very well. Their clients very, very much need them. Despite all the macroeconomic problems we're seeing going on in the world.
En dan een fikse tegenvaller voor Boeing. Aartsrival Airbus blijft de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Wel heeft Airbus nog altijd last van toeleveringsproblemen.
Airbus dropped an earlier higher target of around 700 deliveries for the year due to supply chain problems.
En zowel de CFO van Ahold De Heze als die van ABN AMRO stappen op. Het was de week van vertrek. In een week tijd stapten twee CFO's van twee Nederlandse beursbedrijven op. Ahold ziet CFO Natalie Knight voortijdig vertrekken. CFO Lars Kramer van ABN AMRO, die vertrekt onverwacht. Officieel omdat ze toe zijn aan een andere uitdaging, Jos. Maar Knight was pas sinds begin 2020 CFO van Ahold. En Kramer die houdt het al na anderhalf jaar voor gezien. Een beetje open deur, maar dat is best wel kort.
Ja, het verbaast altijd wel en het is altijd even schrikken. Want je weet totaal niet wat er aan de hand is. Want bedrijven hebben er geen enkel belang bij om precies te vertellen wat er aan de hand is. Het kan altijd twee kanten op zijn. Het kan zijn dat het bedrijf er niet echt tevreden over is en blij is dat ze opstappen. Het kan ook zijn dat ze zo'n nieuwe topman of vrouw een enorme chaos aantreft en denkt van waar ben ik terecht gekomen? Ik wil zo snel mogelijk weg. En ja, bij ABN AMRO zag het dan wat slechter uit, omdat het al de tweede keer is dat iemand voortijdig vertrekt. Hè?
Precies.
Ja. Dat vind ik niet echt een goed signaal, moet ik zeggen.
Nee, want bij Ahold De Heze zou je kunnen zeggen misschien dat ze klaar is met Nederland. Dat ze de Verenigde Staten mist. Ze heeft echt 25 jaar uit mijn hoofd heeft ze buiten Amerika gewerkt.
Ja, in Duitsland heeft ze al in Denemarken.
Ja, dus in Europa bedoel ik, ja. Sorry. Maar dat inderdaad weer een CFO van ABN AMRO opstapt.
Dat vind ik toch wel zorgwekkend. Het kan een signaal zijn dat de zaakjes niet echt goed voor elkaar zijn. En dat iemand zegt van nou, in deze ellende heb ik geen zin om dat puin op te ruimen. Het gaat natuurlijk ook niet echt best bij de ABN AMRO. Een hoop problemen gehad. Nou, gelukkig is dat nu wel weer redelijk op het goede spoor. Je hoort er niet zoveel meer van. En dat is denk ik geen nieuws goed nieuws bij ABN AMRO. Ja, bij Ahold, ik hoorde onze analist nog wel even over. Ja, die vond het wel jammer. Ze gaf wel een goede indruk. Ja. En dat ze dan weggaan. Ja, weet je, kijk, het is bij heel veel bedrijven gelukkig maar zo dat een CEO of een CFO goed in te ruilen is. Het wordt pas echt heel specifiek. Als een bedrijf heel afhankelijk is geworden van een hele specifieke CEO die er al jaren zit en het bedrijf echt, zeg maar, eigenhandig geboetseerd heeft. Als zo iemand in één keer vertrekt, ja, dat is dan altijd even wat lastiger.
Bob Iger bij Disney, toen hij weg
bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld, ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Daar zijn we nu nog mee bezig.
Het zijn er maar twee, dus we kunnen nog niet spreken van een trend. Maar is Nederland nogal interessant voor CFO's? Zijn de Nederlandse beursbedrijven nog genoeg interessant voor talenten?
Nee, eigenlijk. Hè? Wij hebben heel veel regels gemaakt. Waardoor Nederlandse CEO's niet extreme bedragen kunnen verdienen. En dat is ook een van de redenen waardoor de topman van ING naar UBS vertrok. Rolf Hamers vertrok. Ja. Er is veel gedoe geweest over zijn salaris. En het punt wat daar eigenlijk steeds bij zat, is dat heel traditioneel de CEO die moet het meest verdienen. En net het echelon daaronder moet daar dan iets onder gaan zitten. Mm-hmm. En dan was het dan, en dat snap ik wel hoor, dat het dan lastig is om die mensen te vinden. Zeg maar dat toptalent wat net onder de CEO zit. En zeker voor Amerikanen, die zijn echt gewend veel en veel meer te verdienen. Neem Tim Cook, die heeft 40% van zijn salaris ingeleverd. En die verdient nu nog maar 41 miljoen per jaar. En dat is nog, daar is eigenlijk nog niks vergeleken met Larry Ellison. Wat Larry Ellison verdient, die verdient bij Oracle, ik dacht iets van 180 miljoen. Dus dat zijn extreme en dat kennen wij in Nederland niet. En je hoort toch wel vaak dat, zeker voor internationals, het lastig is om echt hele goede topmensen te vinden.
Ja, dus die topmensen die gaan we misschien eerder in Europa vinden dan dat we ze van over de grote plassen hier naartoe gaan halen.
Ja, het was inderdaad de week van vertrek, Jelle. Want ook de Chinese techmiljardair Jack Ma heeft het niet meer voor zeggen bij betalingsbedrijf Ant Group. Hij doet een grote stap terug. Nou, 2 jaar geleden, weten we allemaal nog wel, hield de Chinese regering die mega beursgang van Ant Group last minute tegen. Nou, dat gebeurde na een omstreden toespraak van Ma, waarin hij kritiek uitte op de Chinese toezichthouders. En nu geeft hij dus de controle uit handen. Jos, in hoeverre is hier sprake van dwang?
Ik weet nog wel, een tijd geleden heeft hij gezegd van als de Chinese overheid vraagt mij het bedrijf over te dragen, dan doe ik dat. En ja, dat zal hij ook niet heel vrijwillig zeggen.
Nee.
Want hij had natuurlijk inderdaad echt hele terechte kritiek op de Chinese overheid.
Mm-hmm.
Maar je weet, in China zit altijd de hand van de overheid bij ieder bedrijf. En dat is een tijdje geleden nu ook geformaliseerd. Hè? Kijk, er is heel veel zorgen geweest over Chinese bedrijven. De Chinezen hebben die Chinese fintech bedrijven, maar ook de platforms heel hard aangepakt.
Ja.
Boetes gegeven, zwaar moesten ze saneren. Transparantie moesten ze geven naar Chinese overheid. De Chinese overheid zag dat als een bedreiging. Zeker dat Ant Financial, wat echt een eigen grote, hele belangrijk financieel bedrijf werd. En ja, eigenlijk ging concurreren met de Chinese staatsbanken.
En Jack Ma die geeft dus de controle uit handen nu. Wat verandert er precies in het geval van Ant Group?
Zijn belang is teruggebracht van, ik dacht, iets meer dan 50% naar een paar procent nog maar.
Ja, 6%. Dus,
ja, hij heeft het niet meer voor het zeggen daar. En wat er ook gebeurd is, is dat er een Chinese organisatie, dat is Cyberspace Administration China, CAC, is nu formeel, heeft een 1% belang genomen, een zogenaamd golden share, waarin zij veel meer rechten hebben en waarin ze uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. En als het ze niet zint, dan kunnen zij dus via dat stemrecht, dat 1% belang, het beleid van het bedrijf gaan veranderen.
Maar is dat dan feitelijk de overheid?
Ja, dat is bij Alibaba gebeurd, dat is bij Tencent gebeurd, maar ook bij ByteDance, de moeder van TikTok. En zo heeft de Chinese overheid nu geformaliseerd uiteindelijk het voor het zeggen bij dat soort bedrijven.
En in die beursgang, want die is toen afgeblazen, denk je dat met het vertrek van Ma dat nieuw leven ingeblazen kan worden, zoals sommige analisten verwachten?
Maar als je een verandering hebt van leiding bij een bedrijf, dan mag je, geloof ik, 2 jaar geen beursnotering aanvragen in China.
Ja.
In Hongkong is dat ietsjes korter, ik dacht 1 jaar of zo. Dus het kan zijn dat ze dan uiteindelijk volgend jaar toch in Hongkong die notering gaan aanvragen.
Hoop je dat ook? Vind je het interessant nog steeds? Na alles wat er gebeurd is?
Nee, ik beleg niet in China. En wij ook via het bedrijf doen we heel weinig in China. Dat doen we allemaal via fondsen dan. Ja. Maar direct beleggen in Chinese bedrijven, daar zit een behoorlijk risico aan. Kijk, ze zijn natuurlijk nu enorm goedkoop. En als je naar China kijkt nu, wat er veranderd is. Er is misschien nog even een paar moeilijke maanden met die enorme uitbraak van COVID. Maar daarna, de partijsecretaris van de Public Bank of China, wie kent hem niet, Guo Shuqing, die heeft afgelopen weekend wel iets heel belangrijks gezegd. Je heeft dus gezegd dat het fintech-onderzoek, dat het min of meer is afgerond, hè, tegelijk met het nieuws van Jack Ma.
Ja.
Maar hij heeft ook gezegd dat een gezonde ontwikkeling van die internetplatforms wordt gestimuleerd. En ook dat ze de vastgoedmarkt gaan helpen. Dus
maar
je
dat
krijgt
is belangrijk, want dat betekent dat er een einde komt aan die jacht op die techbedrijven.
Ja, ja, nee, het is absoluut heel belangrijk wat er de afgelopen weken eigenlijk in China is gebeurd. Het beleid is volledig omgeslagen, China is open gegaan.
Hoezo dan opeens?
Nou ja, dat is wel interessant, want tijdens het congres in november, december was dat, geloof ik. Toen is Xi Jinping nog heel duidelijk tekeer gegaan tegen, of tenminste heeft heel duidelijk gezegd, dat zero-covid-beleid, dat houden we vast.
Ja.
Hij heeft eigenlijk het beleid zoals het ging, is die door blijven gaan. Maar hij heeft toen daarna, of eigenlijk toen het congres geweest was, is zijn derde termijn verzegeld. En hij heeft binnen het Politbureau de volledige macht gekregen. Allemaal mensen die hem steunen. En nu toen hij dat achter zich had, had hij dus ook voldoende macht om ook de zaken te gaan veranderen. Kijk, vlak voor zo'n belangrijke beslissing is het niet handig om het roer helemaal om te gooien.
Hij opent eerst echt een hele heksenjacht op die techbedrijven en komt er nu van terug. Maar speelt daar misschien ook mee dat het even economisch niet zo lekker gaat met China?
Nou ja, dat hebben we vanochtend gezien. Hè? Kijk naar de import en export in China. Dat was echt, export is met 10% gedaald. Dus het gaat niet echt goed in China. Dus, en er waren natuurlijk ook protesten. Maar ik denk wel dat beleid, dat het niet goed gaat in China. Dat bedrijven uit China vertrekken. Apple wil daar al weg. Dat wel geleid heeft tot veranderend beleid, ja.
Ja, ze hebben het gewoon nodig. En dan terug naar beleggen in health tech. Jelle, jij was deze week op de CES, die techbeurs in Las Vegas. Ja, ik heb het inmiddels al 3200 keer gehoord van je.
Ook te vaak, ja.
Maar er liepen heel veel Nederlandse ondernemers rond.
Ik was wel echt als een kind in de snoepwinkel. Ik zag daar heel veel wie die wordt, als de toekomstige Philipsen van deze wereld. Veel ondernemers die zich richten op de gezondheidszorg. Ja, en die uitvindingen bedenken voor die sector. Luister maar even mee.
Ik ben David Katz van Olive Diagnostics. We zijn een Israëlisch bedrijf dat begint in Nederland. Iedere keer als je plast, op een hele simpele manier, zonder dat je ook maar iets aan hoeft te raken, kunnen we zien welke moleculen je uitplast. Dat is heel belangrijk, omdat in urine zitten moleculen die relevant zijn voor meer dan 600 aandoeningen. Dus je kan aan urine kan je zien of er bijvoorbeeld een urineweginfectie aan het aankomen is. Of dat je oma, die alleen thuis woont, aan het uitdrogen is in een van die warme zomers. We doen dat op een manier die heel goedkoop is. Het apparaat gaat een paar honderd euro kosten. En waar je niets anders hoeft te doen dan je al doet sinds je niet meer in luiers plast. Namelijk gewoon naar de wc gaan met een heel simpel apparaat dat je op de wc zet.
Ik ben Mark van Oldenborg en ik ben van het bedrijf Kepler Vision Technologies. Mijn moeder bijvoorbeeld die heeft 12 uur op een koude keukenvloer gelegen zonder dat iemand ter hulp kwam geven. En met deze technologie kan je dus zien wat er gebeurt en krijg je een alarm als er een ongeluk gebeurt of iets is waar je bij je hulp wil geven.
Ja, dus AI in de zorg eigenlijk?
Het is AI in de zorg. We doen dat in verzorgingshuizen, maar we doen het ook in ziekenhuizen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als mondmasker of beademingsmasker van een patiënt scheef zit. Dan kunnen wij dat zien. En dan zijn we er eigenlijk eerder bij dan dat de saturatie naar beneden gaat.
Zo waren er nog heel veel uitvindingen. Is wel mooi om te horen, hè, Jos, als je dit zo allemaal...
Ja, is prachtig.
Nee,
is prachtig.
Wat voor jou is een toilet die je urine analyseert?
Ja, ik zat er al te denken, ik vind dat best goed, hoor. Ja, als je met meerdere mensen in een huis woont, moet je denk ik wel even invoeren wie de
toiletdienst.
Anders wordt het wel heel moeilijk. Maar het is heel belangrijk om te kijken, als je in een tropisch land bent, moet je ook kijken welke kleur je urine heeft. Want als dat te donker wordt, ja, dan ben je aan het uitdrogen. Ja.
Los van deze twee mooie Nederlandse innovaties, in wat voor soort medische innovatie geloof jij? Heb jij een voorbeeld voorbij zien komen de afgelopen maanden of jaren van je zegt, nou, daar geloof ik wel in.
Kijk, iets waar Philips ook altijd veel over zegt, is veel betere thuiszorg eigenlijk. Hè? En technologie waarbij je dus niet meer naar het ziekenhuis, maar thuis gecontroleerd kan worden. En je ziet dat Apple bijvoorbeeld daar heel goed op inspeelt met die Apple Watch. Dat je tegenwoordig al je bloedsuiker kan meten. Of je saturatie in je bloed, heel veel zuurstof je in je bloed hebt. Dat kan de iWatch al meten. Dus dat soort metingen. Ook je hartslag. Je hart klopt nooit op een constante snelheid, maar er zit heel veel variatie in. En die variatie is juist wel heel belangrijk om dat te bestuderen. En juist door artificiële intelligentie zijn er heel veel ontwikkelingen waarbij bepaalde patronen herkend kunnen worden. Als er iets mis is en je heel op tijd gewaarschuwd kan worden. Dus ja, ik vind dat zijn prachtige ontwikkelingen. En dat gaat in de komende jaren steeds verder. Jullie zeiden het al, veel technologiebedrijven investeren erin. En het zou ook vaak, preventie zou ook veel geld kunnen schelen.
We hebben Philips al genoemd. Je noemt nu zelfs Apple. Zijn er nog meer bedrijven die echt voorop lopen op dit gebied? Zijn het voornamelijk die techbedrijven?
Ja, een van die bedrijven, bijvoorbeeld Medtronic, is daar heel sterk ook mee bezig met allerlei sensoren die bijvoorbeeld in je hersens geplaatst worden, waardoor zelfs je hersenziektes of allerlei andere ellende die je op kan lopen verminderd kan worden. En dat zijn hele ingewikkelde systemen. En daar zijn ook grote vooruitgang mee gevonden. En ja, wat ik nog wel wil zeggen van in die healthcare bedrijven heb je de farmaceuten. Die vind ik eigenlijk zelf het gevaarlijkste. Want ja, die hebben dus een bepaalde groep van medicijnen. En om de zoveel jaar lopen die patenten af. En dan moet je weer met iets nieuws komen. Dus je kijkt bij die farmaceuten heel sterk naar de pijplijn. En het probleem is dat je er heel weinig inzicht in hebt. Je krijgt wel steeds uitslagen van onderzoeken. Maar ja, dat kan het meeste gaat in de eerste fase mis. En dan gaat er een deel in de tweede fase mis. En soms gebeurt het ook dat het in de derde fase nog misgaat. En dat heeft dan flinke gevolgen voor zo'n farmaceut. En dan kan die koers enorm. Eigenlijk van de een op de andere dag enorm terugvallen. Hè? Kijk maar naar Biogen, met dat gedoe met het Alzheimer medicijn. Dat ging echt met tientallen procent omhoog en naar beneden. Dus daar zit een groot risico. Nou, als je dan kijkt naar die health tech bedrijven, die hebben dat wat minder. Die staan ook onder controle van de FDA. En die machines die moeten ook, kijk maar wat er bij Philips gebeurd is. Die worden ook constant gecontroleerd. Maar over het algemeen heeft dat minder grote effecten. Het is niet zo dat het patent daarvan afloopt. Het is wel zo dat ze steeds weer een pijplijn hebben met nieuwe producten. Maar het is wat minder riskant. Je loopt wat minder specifiek risico bij die health tech bedrijven dan bij de farmaceuten. Dus wat dat betreft zijn die health tech bedrijven denk ik iets interessanter. Maar nog altijd heb je gewoon dat risico gedonder met de FDA. En daarom, ik heb er een tijdje, eigenlijk al een jaar, ben ik een paar van die bedrijven aan het zoeken voor ons, of het interessant is om daar op lange termijn in te beleggen. En ik ben zelf eigenlijk uitgekomen bij bedrijven die meer in de verbruiksgoederen zitten. Dus niet hele ingewikkelde specifieke technologie waar altijd wat mis mee kan gaan. Zeker bij producten zoals Medtronic. Want als je producten in het lichaam van iemand plaatst, nou ja, als daar iets mee mis is, dan heb je gelijk al gigantische claims. Dus daar zit best een risico aan. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar bedrijven zoals Becton Dickinson, die ineens heel eenvoudig zitten. Of heel eenvoudig. Injecties spuiten, katheters en medicijndoseringssystemen zitten. Dat is wat minder hoogwaardig allemaal. En dat is voor een heel groot gedeelte verbruiksgoederen. Heel veel terugkerende omzet. 70-80% is omzet die gewoon continu terugkeert. Maar ook bijvoorbeeld in Europa heb je een bedrijf, Coloplast. En dat maakt onder andere die stomazakjes en hele specifieke apparatuur dat die stoma's, dat goed werkt.
Nou, ik snap dat er minder risico's aan zitten. Tegelijkertijd, ja, het is ook wel heel makkelijk door andere bedrijven dan na te maken. Hè? Die kunnen heel makkelijk hetzelfde doen, waardoor je misschien wel je business kwijtraakt als bedrijf. Dat is ook een risico.
Die concurrentie is daar relatief beperkt. Er zijn een paar bedrijven die bijvoorbeeld in die stoma-markt actief zijn, maar Coloplast doet dat heel goed. Die hebben heel goed contact met de chirurgen in een ziekenhuis. En zijn eenvoudig stomazakje, kun je heel veel ontwikkelingen doen dat goed zit. Mensen die dat hebben, die hebben een enorm probleem. Want je wordt er heel onzeker van als dat lekt of als daar problemen mee zijn. En zij zetten er alles op in om te zorgen dat die mensen zich goed voelen en dat merk vertrouwen.
Ik vind het heel mooi om chauvinistisch te doen, maar het gaat heel veel over buitenlandse bedrijven. Zouden we ook kunnen zeggen dat de digitale zorginnovaties gewoon voornamelijk uit de Verenigde Staten komt? Of uit China, maar niet per se meer uit Nederland?
Ja, je ziet sowieso dat veel van dat soort ontwikkelingen uit Amerika komt inderdaad. Kijk, waar we nog niet zoveel over gesproken hebben is artificiële intelligentie. Het herkennen van patronen. Ja. Ook in de diagnostiek, heel veel scannerapparaten. Daar moet dan een arts naar kijken om een bepaald patroon te zien. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van longkanker in een longfoto. En het blijkt dat artificiële intelligentie daar heel erg goed in is om dat soort patronen te herkennen. Die kan dat al vaak beter dan een arts.
Dat Amerika er zo goed in is, hangt dat ook samen met dat die zorg daar ook veel minder toegankelijk is op dit moment. De gelijke toegang, beschikbaarheid, betaalbaarheid. Dat is echt heel slecht daar in Amerika. En ik kan me voorstellen dat soort bedrijven denken, dat is een heel groot gat dat nog gevuld kan worden. Potentiële klanten die we kunnen bedienen. Is daarom die innovatie in Amerika ook veel groter.
Ja, het is een hele aantrekkelijke markt. En als je de prijzen vergelijkt, ik heb ze niet meer in mijn hoofd zitten, maar ik heb wel eens voor een lezing een aantal van die behandelingen op een rijtje gezet.
Ja.
Nou, dat is vaak 2-3 keer zo duur in Amerika. Er kunnen gewoon veel hogere prijzen gevraagd worden. Dus die bedrijven die zijn ook financieel veel meer gezond en hebben daar ook dus meer mogelijkheden om te ontwikkelen. En ik vind het altijd een punt, hè, van, ook bij farmaceuten, er wordt vaak geklaagd over de enorme kosten van medicijnen. Maar ja, een medicijn moet zo duur zijn, omdat vaak ongeveer 10% van de medicijnen die ontwikkeld worden, die haalt het uiteindelijk op de markt. En 90% valt weg. En dat zijn ook kosten die vergoed moeten worden.
Hoe groot is die medische technologie sector op dit moment?
Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar het is een hele grote markt. En zeker in Amerika is dat een hele grote markt. En ja, het is ook natuurlijk een heel aantrekkelijke markt, want ja, er is niet zoveel. Je hebt niet zoveel keuze. Als je heel erg ziek bent, dan ben je uiteindelijk wel bereid om veel geld te betalen om weer beter te worden.
Is dit ook een van de snelst groeiende markten voor de komende jaren? Omdat we allemaal ouder worden en we kunnen steeds meer ziektes.
Het is wel een groeimarkt. Je ziet de hele grote bedrijven, die ook nog aardig innovatief zijn, die kunnen dan toch een groei halen van zo'n 5-6%. Dus mid-single digits heet dat dan in het Engels. En ja, maar 5%. En sommige bedrijven die kunnen dan dat wel opvoeren door in die nieuwe technologie te gaan met artificiële ontwikkeling, thuiszorg en veel met technologie.
En ook jaren nog, met bijvoorbeeld de recessie die er aan zit te komen.
Dat is zo mooi. Ook in tijden van recessies, een aantal van die bedrijven zijn heel recessiebestendig. En dat is de afgelopen tijd natuurlijk een groot probleem geweest met die pandemie. Dat de ziekenhuizen zich volledig gingen richten op COVID-patiënten. Ja. Ja. En andere behandelingen wegvielen. Dus een bedrijf bijvoorbeeld als Edwards Life Sciences, wat hele specifieke apparatuur maakt om een hartklep te vervangen door niet meer een open hartoperatie te doen, maar gewoon via een katheter, via je lies. Nou, die hebben best wel een probleem gehad. Omdat heel veel van die zorg, die werkte niet meer. Omdat het helemaal op COVID gericht was. Plus, in Amerika is een groot personeelstekort ook in ziekenhuizen. En ja, zo'n hartbehandeling moet je eerst naar een chirurg gaan, moet je mee praten. En vervolgens moet je foto's laten maken. En, ja, en als er allemaal vertraging in komt, ja, die hebben daar last van. Die zien echt dat hun omzet achterblijft. Dus die COVID die heeft echt tot een grote opschudding gezorgd bij veel van die bedrijven.
Maar we weten ook dat als het financieel wat minder gaat, dat er ja, soms dan toch ook op de zorg wordt bezuinigd. Dus worden dit soort investeringen dan ook niet naar achter geschoven?
Jawel, je ziet het wel. Ik weet nog wel dat Philips er ook vaak over sprak. Er was er weer bijvoorbeeld ook weer wetgeving geweest. En dan gaan die ziekenhuizen toch wat bezuinigen. En dan hebben ze daar last van. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de PC-markt, waar ik wel eens naar kijk, of de smartphone-markt, dan is het een heel stabiele markt. En als je daar een goed bedrijf in hebt, dan kun je daar een hele mooie stabiele groei in halen.
Ja, de naam Philips is weer gevallen. Vaak deze aflevering. Goed bruggetje naar Philips, waar we het nog over wilden hebben. Ja, Jos, de afgelopen 2 jaar is er een enorme deuk in die reputatie gekomen van Philips. Zou je kunnen zeggen, zorgtech is een te riskante markt? Dat heeft Philips bewezen? Of?
Ja, wat ik daarover zeg, van kijk, Philips is zit een beetje slecht in elkaar. Ze hebben de zaken niet echt goed onder controle. Als je in die markt wil begeven, moet je een bedrijf hebben wat ontzettend strak goed geleid wordt. Ja. Met een enorm track record, een enorme goede naam. En een hele goede controles. En ook van je toeleveranciers. En dat had Philips gewoon totaal niet op een rijtje. Philips heeft het niet 1 keer gehad met die markt, maar voor de 3de keer was het, hè. Ja. Dus en als je zo'n bedrijf hebt wat eigenlijk niet goed controle heeft op zijn dochters, helemaal diep in het bedrijf, dan loop je gigantische risico's. En daar is binnen Philips ook wel voor gewaarschuwd of dat een goed idee was om zich daarop te gaan richten. En nu achteraf blijkt dat heel erg riskant te zijn geweest. En er zijn meerdere grote health tech bedrijven die diep in de problemen zijn gekomen.
Ja, want Van Houten moest bouwen aan dat nieuwe Philips. Dat duurde even, maar op een gegeven moment ging die koers omhoog. Nou, die is net zo snel als dat die omhoog ging weer naar beneden gekomen. Als belegger is het natuurlijk ook ontzettend moeilijk om te weten of die tent goed geleid wordt of niet. Of dat ze op het goede inzet of niet. Of had je dat als belegger kunnen weten?
Ja, kijk, als je twee keer die ellende hebt gehad, een keer met de scanners in Cleveland. Ja. En vervolgens een keer met de defibrillators.
Dan weet je,
al van dat gaat niet echt goed. Kijk, Philips had natuurlijk ook wel een historie van dat er heel vaak tegenvallers waren. Die kwamen altijd uit een onverwachte hoek, kwamen de tegenvallers. In Amerika hadden ze ook vaak wel problemen. Dat liep nooit echt lekker. Dus dan weet je wel dat je toch specifieke risico's loopt. En daar moet je dan erg mee uitkijken. En ik vind al sowieso met die health tech bedrijven, dan loop je hele grote specifieke risico's. Dus zorg dan dat je echt een bedrijf hebt wat ontzettend goed in elkaar zit. Wat een heel hoog rendement over het geïnvesteerd vermogen haalt. Wat goed winstgevend is. Wat goed geleid wordt. Een enorm track record. Een heel sterk merk.
En dan komen we uit bij welk aandeel?
Ja, Becton Dickinson vind ik heel goed. Medtronics heeft ook een hele goede naam. Er zijn ook twee, ik heb het hier wel eens eerder over gehad, dividend aristocrats. Hè? Becton Dickinson zit nu in zijn 51ste jaar van continu hoger dividend. Nou, die dividend aristocrats, dat zijn er nog een stuk of 60. En er zijn er maar 10 die maximaal 60 jaar hebben. Er zit onder andere ExxonMobil bij. Maar Becton Dickinson is 51 jaar continu dividend verhoogd. Nou, dat vind ik toch wel een teken van kracht. Van dat je conservatief bent, niet te grote risico's neemt. Als je elk jaar je dividend kan verhogen. Dus niet constant kan, maar ieder jaar verhogen. Ja, dat vind ik een teken van dat je zaakjes goed onder controle hebt.
Philips probeert ook zijn zaakjes weer goed onder controle te krijgen. Nieuwe topman, die moet de boel weer op de rit krijgen. Als dat weer een beetje op de rit is het dan gewoon een overkandidaat voor bijvoorbeeld een Siemens? Of gaat het wel
dat gaat niet gebeuren. Kijk, in die diagnosesystemen, die scanners, er zijn eigenlijk 3 topspelers. Dat is GE Healthcare. Ja. Dat is nu onafhankelijk geworden van General Electric. Ja. Je hebt Siemens Healthineers en je hebt Philips. Dat zijn eigenlijk de 3 leidende partijen. En daar kan geen concentratie meer komen. Dat zal de toezichthouder nooit toestaan. Er is wel eens suggestie geweest dat Samsung het over gaat nemen. Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk, Philips is doodzonde wat er gebeurd is. Het is een toch een prachtig bedrijf waar veel mooie uitvindingen gedaan zijn. Mensen hebben nog steeds, als je ziet wat voor zaken ze ontwikkelen, hoe ze die scanners ontwikkelen, is allemaal echt hele mooie technologie. Maar toch, als je kijkt over de afgelopen jaren, hoe slecht het is gegaan met Philips. Zeker als belegging, je moet het toch een beetje van elkaar scheiden. Van hoe het bedrijf zelf technisch bezig is en hoe het als belegging is. Ja, als belegging is het natuurlijk een drama geweest. Ja.
Nou, laten we dan ook nog even kijken naar die big tech giganten. Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon. Nou, je zei net, Jos, van Apple wel fan te zijn vanwege bijvoorbeeld die Apple Watch. Ze maken allemaal hun opmars in die gezondheidszorg. Maar welk bedrijf loopt wat jou betreft voorop? Dus welke van die techgiganten?
Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Het is lastig te beantwoorden. Ik ben er zelf heel enthousiast natuurlijk over Apple.
Ja, wat maakt het
omdat
zo lastig?
Omdat er toch vaak specifieke activiteiten zijn waar ze niet zo heel veel over zeggen. Kijk, Alphabet zelf, die zegt daar heel weinig over. Daar hoor je heel weinig over. Bij Microsoft, ja, daar zit het ook ergens binnen de Azure. Mm. Waar ze nu heel veel bezig zijn met data, ziekenhuizen. Maar niet alleen ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld de London Stock Exchange. Hè, waar ze nu mee gaan samenwerken.
Yeah.
Dus het zijn vaak... Ja, vaak een beetje een obscure hoek waar ze niet zo heel veel over vertellen. Ook in conference calls krijg je er een paar opmerkingen over. Maar echt goed inzicht krijg je er niet in. Maar het is wel, je ziet, elk bedrijf richt zich erop en probeert daar geld in te verdienen.
Maar toch, ja, ondanks al die miljarden van die big tech bedrijven, is van een echte doorbraak geen sprake. Je zegt zelf ook, het is vrij ondoorzichtig. Ik weet eigenlijk niet eens precies waar ze zich mee bezighouden op dit moment. Hoe komt dat er nog geen doorbraak is?
Kijk, je ziet in die markt voor wearables van Apple, dat is toch wel echt een. Het begint toch wel echt een groot succes te worden.
Ja, maar is dat een succes gemeten in, zeg maar, financieel succes? Of is het ook echt dit is niet echt een doorbraak, toch, op het gebied van gezondheid?
Nou, nee, dat zou je niet echt zo kunnen zeggen, inderdaad. Nee. Maar uiteindelijk geloof ik er wel in dat er. Ja, echt systemen komen die je op je lichaam draagt, die je heel vroegtijdig kunnen waarschuwen dat er iets met je hart is. En we hebben daar eigenlijk nog heel weinig cijfers van gezien. Maar we staan nog helemaal aan de vooravond ervan. Hè, van die wearables en implantaten en zo.
Ja.
Ik verwacht daar op termijn. Nou, zeker door technologie kunnen daar hele grote sprongen gemaakt mee worden.
Qua marktaandeel is Apple natuurlijk heer en meester. Ook op het gebied van die smartwatches. Is die voorsprong ook essentieel om het meest succesvol te zijn in die markt? Of zie je ook nog wel andere veelbelovende...
Apple is gewoon zo'n succes. Omdat zij die verbinding hebben met hun klanten. Er zijn meer dan 1 miljard mensen die Apple-apparatuur hebben. En doordat je die verbinding hebt met je klanten, heb je een band. En je hebt betalingssystemen, waardoor je dus een prachtig platform hebt om dat verder te ontwikkelen. En als jij bijvoorbeeld als derde op speler op de 6 komt en je hebt een bepaalde specifieke app of iets wat heel mooi is, dan moet je toch bij Apple aankloppen, die daar altijd zegt van: jongens, mag ik er 30% van hebben?
Ja.
Dus dat geeft zo'n bedrijf wel een enorme macht.
En is het dan zo dat het verdienmodel straks vooral zit in het aan elkaar knopen van data? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat Amazon, die ziet dat je bijvoorbeeld pindakaas koopt, maar ziet ook dat je cholesterol te hoog is. Of
ja.
Zien dat je diabetespatiënt bent.
Zo'n Minority Report.
Er zit natuurlijk ook, en dan kom je in Europa weer een heel in het grote probleem. Dat enorme gedoe over
privacy.
Privacy. Je moet dat wel allemaal willen. En de een wil dat wel en de ander is er enorm gevoelig voor. Nou, zeker in Europa.
Jij zei echt terecht van die toezichthouder. Dat was het grootste gevaar. Dan zou je kunnen zeggen, in de toekomst is het misschien de privacy gebeuren. Want in Europa, dan mag het een stuk minder. Laten we het daarop houden.
Ja, maar goed, als je een bedrijf kan vertrouwen, dan heb ik er zelf niet zoveel problemen mee dat zij mijn data kunnen krijgen. Als ze mij op tijd kunnen waarschuwen als er iets met mijn hart is. Bij de versteegjes is toch altijd een probleem met dat hart.
Oh, ja?
Dat zit bij mijn oma, weet ik veel. Dus moet je goed op letten. En als je dan, ik ben van plan wel zo'n Apple Watch te gaan kopen om daar wat beter op te letten.
Ja, en word je dan niet bang van dat je de hele tijd die meldingen krijgt? Dat je daar misschien wel ook wel weer
dat hoorde ik dus. Dat hoorde ik dus van vrienden. We hadden het afgelopen vrijdag bij een borrel. Hadden we het erover van inderdaad een aantal vrienden. Die waren daar heel obsessief mee bezig.
Ja. Ach, en die zeiden:
je moet zo'n ding weg.
Je moet er niet aan beginnen. Het is
ik let op mijn iPhone ook, want dat ik wel mijn 10.000 stappen doe en zo. Dus,
dat vind ik wel fijn, ja.
Ja.
En Amazon, dat vind ik ook wel een mooie. Dat wil een soort van one-stop-shop worden. Dokter, kliniek, farmaceut en verzekeraar in één.
Ja, dan komt er natuurlijk een enorme concentratie van macht. En dan krijg je weer dat in Europa dat daar veel over geklaagd wordt. In Amerika, dan zou dat heel erg gunstig zijn. Als je alles bij één hebt, dan kun je dingen ook beter structureren. En dat is het grote verschil altijd weer tussen Amerika en Europa. In Europa zeggen, nee, wij willen dat niet. We willen niet die macht in één hand hebben. We willen het gewoon niet. En Amerika zeggen ze, prima, als het de patiënt helpt, vinden wij het goed. Als je er maar nooit misbruik van maakt. En daarom hebben ze een goede toezichthouder.
Hoe hard is Amazon op weg naar die one-stop-shop? Zijn ze daar al bijna?
Ja, vind ik lastig te beoordelen, maar ze hebben natuurlijk wel al die medicijnverkopen waar ze in zitten. Hè. Ze hebben enorm veel data van wat mensen kopen, dus... Ja, ik denk dat zij wel heel eind op de goede weg zijn wat dat betreft.
Jij bent natuurlijk nog een jonge god, maar Alphabet probeert het verouderingsproces te vertragen of geheel tot stilstand te brengen. Nou, we hebben het net over het horloge. Zou jij er wat in zien?
Je hoopt natuurlijk allemaal jong en fit te blijven. Dus,
eeuwige leven.
Die fontein van de eeuwige jeugd, dat verhaal kennen we allemaal wel. Maar ja. Zou dat echt gaan werken?
Ik weet het niet, maar ze doen er wel veel onderzoek naar. En je hoort de laatste tijd wel eens over successen. Ik weet het niet precies, een tijdje geleden was een bepaald product op muizen getest, waardoor cellen zich gingen vernieuwen tot de leeftijd van 60 jaar. En het zou prachtig zijn als we daar mooie vorderingen mee maken.
Ja, wat mij een beetje opvalt, is dat we hebben bedrijven als Philips en die zitten... Wat mij betreft associeer ik die met zeg maar de apparaten in de ziekenhuizen.
Ja.
Terwijl een Google en een Apple, ja, dat zijn vooral die dingen die je aan je pols hebt.
Ja.
En die apparaten van Philips, die kom je tegen wanneer je ziek bent. Terwijl zo'n apparaatje van Google is juist om te voorkomen dat je ziek wordt. Zit daar nog een verschil in denkwijze tussen dit soort
daar zit natuurlijk wel, denk ik, daar zijn grote voordelen te behalen. Omdat dat soort systemen preventief zijn, hè?
Ja.
En ik denk dat we daar met preventie nog een heel eind kunnen gaan.
Maar is die filosofie ook echt anders tussen die bedrijven?
Nou, je zag dus bijvoorbeeld dat Philips wel daar heel erg probeerde op in te spelen. Want ze hebben dus heel die apparaten in het ziekenhuis, niet alleen de scanners, maar ook op het gebied van bloed, hartslag en dat soort zaken. Daar hebben ze ook allerlei apparatuur van. Als je helaas in een ziekenhuis moet komen, zie je dat vaak staan naast een patiënt. Mm-hmm. Waarbij je hartslag in de gaten wordt gehouden. En daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om dat ook naar de thuiszorg te brengen. Maar ja, dan moet je wel de omvang en de schaal hebben om dat te kunnen. En ja, dat hebben heel veel bedrijven niet. Het lag bij Philips ook altijd heel moeilijk om dat echt... Ja, daar hadden ze gewoon de schaal niet voor. Nee. Kijk, ze hadden wel die positie in die ziekenhuizen. En je kunt dan wat samenwerkingscontracten doen. Maar echt op een hele grote schaal. Echt met die klantcontacten die Apple heeft. Ja, dat was bij Philips natuurlijk ondenkbaar.
Dus dat is het einde alweer van deze aflevering. Dankjewel Jos Versteeg van Insinger-Gillis. En nu even parttime Dr. Jos. En jij bedankt voor het luisteren naar de AX-factor. Luister ook onze eerdere afleveringen terug. En dat zijn er heel wat, hè Wes?
Heel wat. Volgens mij zitten we bijna op 100. Dus je hebt flink wat te luisteren. En ik hoop dat je ook naar onze volgende aflevering weer luistert.
Tot volgende week.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.